Waar hebben we de afgelopen twee keer naar gekeken? We hebben gekeken naar het Bijbelboek Hooglied. En we hebben daarin de vergelijking gemaakt met de reis van iedere gelovige. Waarin iemand de bruid eigenlijk het lichaam van Christus, de kerk, voorstelt. Of jij als individuele gelovige. En Jezus de bruidegom. En in het begin is zij, je zou kunnen zeggen pas bekeerd, vol liefde, enthousiast. En ze wilde vergaan en ze heeft een hele mooie visie. Namelijk, trek mij met u mee en laten we samen rennen. Ze verlangt naar een stukje intimiteit met hem, maar ook om samen met hem erop uit te gaan. Nou, dan komt ze haar eerste strubbelingen komt ze tegen. Ze komt erachter dat ze zondig is. Ze komt erachter dat er ook een kerk is waar het heel mooi is, maar waar het soms ook best een uitdaging is. Ze komt er ook achter dat God haar uitdaagt om niet alleen maar te consumeren, maar ook om samen met hem te gaan rennen, om samen met hem erop uit te gaan. Ik heb het de vorige keer gezegd, God houdt van je zoals je bent. Punt uit. God houdt van jou zoals jij bent. Maar hij houdt te veel van de wereld om jou te laten zoals je bent. Want hij wil ook de andere mensen bereiken. Dus hij is ons allemaal aan het klaarmaken voor een wereld die ook Jezus nodig heeft. Waarin wij zijn handen en zijn voeten mogen zijn. Nou, dan geeft ze haar ja-woord als het ware. Ze zegt, oké, ik wil dat. En dan wordt heel mooi het huwelijksverbond wordt omschreven. Daar hebben we de vorige keer uitgebreid naar gekeken. En dan is ze, Jezus is vol liefde en enthousiasme over haar. En dan zijn we geëindigd de vorige keer met de beschrijving dat haar hart van de bruid wordt omschreven als een hof, als een tuin. Waarin ze de noordenwind en de zuidenwind uitnodigt. En die noordenwind hebben we toegezien, was ook de moeilijke dingen, de tegenspoed, de vijand van Israël. Die kwam altijd uit het noorden, ook als ze niet letterlijk in het noorden woonden. Dan kwamen ze via het noorden, omdat daar een handelsroute liep. Daar was een logische weg om het land binnen te gaan. En de zuidenwind staat voor de voorspoed, de warmte, de zegeningen. En ze erkent dat ze beide dingen nodig heeft om, want dat is haar verlangen, dat ze de geur van Christus gaat verspreiden. En om dat te kunnen doen, heeft ze erkend dat ze beide dingen nodig heeft. Nou, daar zijn we vorige keer gebleven. Dan gaan we nu verder. We zijn gebleven in hoofdstuk 5, vers 2. Ik sliep, maar mijn hart was wakker. Hoor, mijn lief klopt aan. Dit is de bruid die dit zegt. En dan zegt hij, doe open, zusje, mijn vriendin, mijn duif, mijn allermooiste. Mijn hoofd is nat van dauw, mijn lokken vochtig van de nacht. Deze situatie hebben we een keer eerder gelezen. Zij ligt op bed en hij klopt aan de deur. Ik weet niet of jullie dat nog kunnen herinneren. Maar er is een heel groot verschil met de vorige keer. Want er staat, ik sliep, maar mijn hart was wakker. Dus ze is vol verwachting. Haar hart is wakker voor wat er nog gaat komen. Mijn hoofd is nat van de dauw, zegt hij. Hij zegt, doe open. Mijn hoofd is nat van de dauw. Mijn lokken zijn nat. Met andere woorden, dan heeft hij daar al een hele tijd, is hij daar buiten geweest. Als je haar nat is van de dauw, dan ben je toch al een behoorlijke nacht buiten geweest. Waar mij dit stukje aan doet denken, en helemaal ook door de volgende versen die nog gaan komen, is de nacht voordat Jezus aan het kruis ging. Toen zweette hij dusdanig dat hij bloed zweette. Zijn haren, zijn hoofd was nat van de zweet. En hij nodigt haar uit om in die nacht te gaan met hem. Dat is best wel apart, hè? Doe open. Dit doet mij denken aan een heel mooi vers uit Filippenzen. 3 vers 10. Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. Ik wil delen aan zijn lijden en gelijk worden aan zijn dood. We zeggen heel vaak, met Christus zijn we gekruisigd en met hem weer opgestaan. En met hem mogen we een nieuwe leven ingaan. Maar hij nodigt ons dus uit in de nacht. Nou, dat is niet een hele populaire, misschien een hele populaire boodschap. Om dat zo te zeggen, want liefst zeggen we natuurlijk allemaal van, God heeft alleen maar voorspoed en alleen maar zegeningen. Ja, dat heeft hij ook voor je, maar hij nodigt ons ook uit in de nacht. Vorige keer hebben we gekeken naar die beker. Ik weet niet of je nog kunt herinneren, de beker, dat de discipelen zeiden van, nou, wij kunnen ook die beker drinken, die u gaat drinken. En dan zegt Jezus ook, jullie zullen ook diezelfde beker drinken als ik drink. En op het moment voor zijn lijden zegt hij, Heer, laat deze beker toch aan mij voorbij gaan, wat er staat voor zijn lijden. En toch mogen wij uit diezelfde beker drinken als hem. Ze snapt het niet helemaal, want ze zegt, maar ik heb mijn kleed al uitgedaan. Moet ik het weer aandoen? Ik heb mijn voeten al gewassen. Moet ik ze weer vuil maken? De NBG-vertaling die zegt, ik heb mijn kleed reeds afgelegd. Hoe zou ik het weer aandoen? Waarom vraagt u van mij dat ik mijn kleed weer aandoe? Er is een tekst in Zacharia waarin het gaat over Jozua, die in vuile kleren voor de engel verschijnt. En deze zei tegen degene die voor hem stonden, trek hem die vuile kleren uit. En tegen Jozua zei hij, hierbij reinig ik je van alle schuld en ik kleed je in een feestelijk gewaad. En Jesaja heeft ook zo'n tekst waar het gaat over een kleed van bevrijding die we aankrijgen. Dus zij is gered door Jezus en ze is in dat huwelijksverbond. En dan nodigt hij haar uit in de nacht. Ik heb mijn vuile kleren uitgedaan. Ik heb de nacht toch afgelegd. Waarom moet ik nou weer die nacht ingaan? Ik heb mijn voeten gewassen. Nou, denk maar aan de voetwassing met Jezus en de discipelen. Ik heb mijn voeten gewassen. Moet ik ze nou weer vuil maken? Dus niet dat ze het niet wil, maar dat ze het niet begrijpt. En zo geloof ik dat God haar uitdaagt om opnieuw de wereld weer in te gaan. En om Jezus daar te laten zien. En dat is eigenlijk zo, wij zijn gered uit deze wereld, maar we zijn nog niet in de hemel. We hebben hier nog een opdracht. En hij daagt ons uit om samen met hem de wereld in te gaan. En dan gebeurt er iets heel moois. Mijn lief stak zijn hand naar binnen. Een siddering trok door mij heen om hem. Wauw. Andere vertalingen zeggen het ook heel mooi. En BG zegt, mijn hart werd onstuimig. In de Groot Nieuws Bijbel daar staat, mijn hart begon wild te bonzen. Dat is mooi. Dus hij nodigt haar uit om in die nacht te gaan. En ze begrijpt het nog niet helemaal. Maar dan steekt hij zijn hand door de deur naar haar uit. En ze wordt er zo door geraakt. Dat haar hart begint wild te bonzen. Een siddering gaat door haar heen. Is er door geraakt. En wat doet ze dan? Ze springt op en gaat naar de deur. Nou, dat is mooi. Dat is niet van, nou oké, als het dan echt moet, nou dan ga ik wel. Zwaar hoor. Shock. Nee, ze springt op en gaat naar de deur. Waarom? Omdat ze zo erdoor geraakt is. En ik vind het zo mooi. Jezus nodigt ons uit en hij heeft een opdracht voor ons. Maar het is niet dat ze het doet omdat het moet. Of omdat het van haar gevraagd wordt. Dat natuurlijk speelt dat mee. Maar ze is erdoor geraakt. Het is een zaak van haar hart geworden. Nou, voor wie op de medewerkersavond was, hebben we het met de medewerkers ook over gehad, over een zaak van het hart. Haar hart is erdoor geraakt en daardoor springt ze op en gaat ze ervoor. Wauw, hè? Mooi, hè? Ik vind dat heel mooi. Maar op het moment dat ze er naar de deur toe gaat en ze als het ware de deurkruk vastpakt, dan stroomt er mirre over haar hand. Ik sprong op, ik ging hem open doen, staat in vers 5. Mijn handen dropen van mirre. Mirre vloeide van mijn vingers op de grendel van de deur. Nou, mirre, Jezus werd gezalfd met mirre, eigenlijk op de drempel van zijn dood. En zij wordt op de drempel van die deur, stromen haar handen, daar stroomt mirre overheen. Dat is iets heel apart. Dat, met andere woorden, hij nodigt haar uit in de nacht. En zij wordt gezalfd met mirre op dezelfde manier. Zoals Jezus ook gezalfd werd voor zijn dood. En aan de andere kant van die deur, daar is de mirreberg. We hebben af en toe wat stukjes overgeslagen. Dit is eens een stukje. Maar dat staat in hoofdstuk 4, vers 6. Daar staat, dan zegt de bruidegom, ik ga naar de mirreberg. En even verderop zegt hij, mijn bruid, ga met me mee. En ze doet open en dan is hij weg. Het is de tweede keer eigenlijk, vorige keer hebben we het daar ook over gehad, dat ze zijn aanwezigheid niet ervaart. Ik deed open voor mijn lief, maar hij was weg. Mijn lief was weggegaan. Een duizeling beving mij toen ik zag dat hij er niet meer was. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik riep hem, maar hij antwoordde niet. En dan gebeurt er nog een tweede iets, namelijk de wachters. Vers 7, vonden mij op hun ronde door de stad. Ze sloegen mij, ze verwonden mij, ze rukten mij de sluiers af. De wachters van de muren. Deze wachters, die zijn we eerder tegengekomen. In het eerste of tweede deel hebben we het gehad over hoe de wachters van de stad haar bij Jezus brachten. De wachters van de stad, daar heb ik toen ook de vergelijking mee gemaakt. De stad is ook een symbool voor de kerk. De gemeente wereldwijd. En de wachters van die stad, degene die toezien op de stad, zijn dus eigenlijk de leiders van de stad. En dus ze doet open en op dat moment zijn aanwezigheid missen. En ze wordt verwond. Ze wordt pijn gedaan door de leiders. Dat is apart. En tegelijkertijd, als je dan weer denkt aan Jezus, hè, toen hij stierf. En dat hij het uitschreeuwde, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Die eenzaamheid in die weg. Maar ook dat hij door zijn eigen volk was verraden. Door zijn eigen mensen. Zijn volk die riep, kruisig hem, was zijn volk. Zijn beste vrienden, die hadden hem in de steek gelaten. Nou, dat is nogal wat. Wel even slikken als God je uitnodigt in die nacht. En ik denk dat die verlatenheid niet eens zozeer is dat je theoretisch gezien niet weet waar God is. Maar ik geloof dat het veel meer dit is. Heer, waar bent u mee bezig? Wat gebeurt er? Bent u dit? Ik weet niet of u of jij zulke periodes kent in je leven. Ik wel. Ik was hier 2 jaar geleden mee bezig. En ik weet nog die noordenwind en die zuidenwind. En ik dacht, oh ja, Heer, laat me komen. Hè? Doe maar. En als hij het dan doet, dan denk je, oh ja. De test is eigenlijk helder. Ze is door God verlaten en door christenen pijn gedaan. En nu staat ze voor een keuze. Word ik bitter of word ik beter? Ga ik bij God vandaan of vertrouw ik op hem wat er ook gebeurt? Ga ik reageren vanuit afwijzing of ga ik reageren vanuit liefde? Er is een heel mooi boekje geschreven door Jean Edwards. Die schrijft sowieso hele mooie boekjes. En dat boekje heet Gekruisigd door Christenen. Ik weet niet of jullie dat boekje kennen. Ik vind het een prachtig boekje. En ik ga daar een heel klein citaat uit voorlezen. Er is voor christenen bijna niets zo pijnlijk als gekruisigd te worden door je medechristenen. Die pijn die kan je zo diep raken dat dit het einde van je leven als praktiserend christen kan betekenen. Er is geen grens aan de uitwerking die een christen op je leven kan hebben. Je zou daardoor verlamd kunnen raken voor de rest van je leven. Haar vernietigende kracht kan je tot aan je graf volgen. Maar ze kan ook een positieve uitwerking op je leven hebben. Zo positief dat je bijna een totaal ander mens bent als je eruit tevoorschijn komt. Hoe zou ze hierop reageren? Hoe zouden wij hierop reageren? Dit is haar reactie. Ze gaat naar de meisjes van Jeruzalem. En die meisjes van Jeruzalem zijn in het boek eigenlijk een hele mooie beeldspraak voor de passieloze, onvolwassen christenen. Het is goed om je daar niet bij te denken aan Jantje en Pietje, maar dat is gewoon een symbolische omschrijving. Ik heb nu niet helemaal de tijd om het helemaal uit te gaan leggen. Maar ze gaat naar hun toe en ze zegt dit: ik bezweer je, meisjes van Jeruzalem, als jullie mijn lief vinden, wat zeggen jullie tegen hem? Zeg hem dat ik ziek van liefde ben. Ze is pijn gedaan, verwond en ze prijst Jezus. Ik vind het heel mooi dat ze naar de meisjes van Jeruzalem zich als het ware nederig opstelt. Ze wijst het lichaam niet af, maar ze zegt: help mij om mijn lief te vinden. En als je hem vindt, zeg hem dat ik ziek van liefde ben, dat ik van hem hou, dat ik zoveel van hem hou, dat ik me er geen raad meer mee weet. Ik weet nog heel goed dat er een periode was dat ik echt niet meer wist wat ik moest bidden. En het enige wat ik toen deed was, het heeft ongeveer een week geduurd, dat ik bijna non-stop dat nummer van Kim Walker aanhaalde op YouTube. Oh, how he loves us. Ik weet niet of je die... Ja, we hebben hem hier ook wel eens gezongen. Het nummer Oh, how he loves us. Oh, dat, hij houdt zoveel van ons. En dat was het enige wat ik eigenlijk altijd maar deed. Oh, how he loves us. Oh, wat houdt hij van mij. En ik schuilde als het ware in die liefde. En dat is dan ook eigenlijk je enige redding op dat moment. Dat is hetgene wat je er dan doorheen haalt. Tenminste, bij mij was dat wel zo. Voor mij was dat de enige weg uit, was door intiem te zijn met God. En die meisjes die reageren, en ik begrijp die reactie echt volkomen. Want die meisjes die zeggen: wat heeft jou lief meer dan een ander? Mooiste van alle vrouwen. Wat heeft jou lief dat je dit zegt? Wie is die Jezus van jou? Is die jij soms een andere Jezus dan ik? Want hoe jij nu reageert, ik snap er niks van. Nou, ik kan me dat helemaal voorstellen, zo'n reactie. Wat ik er mooi vind, is dat ze zeggen: mooiste van alle vrouwen. Wat haar zo mooi maakt, is niet haar uiterlijk, is niet haar wijsheid of haar kracht, maar is dat ze zo verliefd is, zoveel houdt van Jezus. Daarin is haar schoonheid. En dat is een schoonheid, daar kan geen schoonheidsspecialist tegenop. Dat is een schoonheid, daar kan niks tegenop. Oh, wat een mooie mensen zijn we dan, hè? Wat ze dan doet, is ze geeft een reactie hierop. Ze gaat zeggen, ze gaat vertellen aan de meisjes wie Jezus voor haar is. En ze prijst hem en ze maakt hem groot. En voor vanmorgen gaan we niet alle details van dat stukje bekijken, maar er zit ontzettend veel in. Maar ze zegt: mijn lief glanst en hij schittert. Er is niemand zoals hij. Hij steekt boven duizenden uit. Vers 16: zijn mond is zoet, alles aan hem is begeerlijk. Dit is mijn lief. Meisjes, dit is mijn vriend. Dit is mijn Jezus. Wauw. Ze is net, heb je wel even gehoord waar ze doorheen is gegaan? Ze is zo hard geslagen dat ze erdoor verwond is. Ze hebben haar de sluier afgerukt. En ze zegt: dit is mijn Jezus. En in vers 6, dan zegt ze: ik ben van mijn lief en mijn lief is van mij. Iedereen raakt een keer teleurgesteld in christenen. Als je dat nog niet hebt meegemaakt, het spijt me, maar het zal ongetwijfeld gebeuren. Iedereen raakt teleurgesteld in christenen. En misschien doet het juist wel zo pijn dat het christenen zijn, omdat je het bij je christenen misschien niet verwacht. En wat misschien nog wel moeilijker is jij als christen zult andere mensen pijn doen. Of je dat nou wilt of niet. Waarom doet God dit? Waarom staat hij die dingen toe? Ik geloof dat als wij één worden in zijn dood, één worden in zijn lijden, dat we één worden in zijn opstanding. Dat we één worden in zijn opstandingskracht. dat ons hart... Er staat, ik weet zo niet meer waar dit vers staat. Maar er staat dat Jezus gehoorzaamheid moest leren door het kruis. Nou, als Jezus gehoorzaamheid moest leren door het kruis... Wie zijn wij dan om te denken dat wij dat niet nodig zouden hebben? En ik zag vanmorgen tijdens de bidstond... was aan het bidden en hier in de gebedsruimte. En toen zag ik... Er lagen nog meer, maar ik heb eentje meegenomen. Zo'n diamant. Nou, dat is natuurlijk niet echt. Dat is zo groot en dan echt. Nou, dan, hè? Maar ik zag dit liggen en dacht, ja, dat is het. Dat verwoordt precies wat ik ervaar. En ik kan het niet beter onder woorden brengen dan door dit te laten zien. Is hij slijpt ons hart... Hij slijpt het en het doet soms pijn. En hij gebruikt daar je broer en je zus soms voor om je te slijpen. Zodat we uiteindelijk gaan worden als een prachtige diamant. Dat ons hart gaat lijken op het hart van Jezus. En als hier licht doorschijnt, dan komen er allemaal kleurtjes uit tevoorschijn. En dan wordt het licht wat... Ik bedoel, licht zie je niet, maar als het dan hier doorheen schijnt, dan zie je ineens allemaal kleuren. Dan zie je de veelkleurigheid van het licht. Terwijl je het licht zelf eigenlijk, in het licht zelf zie je die kleuren niet. En zo slijpt God ons hart, zodat ons hart gaat lijken op Jezus. Zodat we de veelkleurigheid van God mogen laten zien aan de wereld om ons heen. Ik vind dat heel mooi. En tegelijkertijd is het dan ook zo'n troost als je dan weet... Oké, Heer, u bent in controle. Ik heb geen idee waar u mee bezig bent. Maar u weet waar u mee bezig bent. Dus doe maar. Slijp het maar. Ga uw gang maar met mij. Ik ben van mijn lief en mijn lief is van mij. Ze klaagt niet over haar omstandigheden. Dat is helemaal niet erg om een keer dat je een keer baalt of zo. Dat begrijp me niet verkeerd. Maar ik vind het zo krachtig wat ze hier doet. Is, zij had het alle recht om te zeggen... Zij hebben me pijn gedaan. Maar ze vroeg Jezus. Heer, ik wil u groot maken. In het midden van mijn omstandigheden. Ik wil u groot maken. Omdat ze is niet langer op haarzelf gericht. Maar ze is op Jezus gericht. En er is een ontwikkeling in haar belijdenis. Als het ware. In het begin van het boek zegt ze. In hoofdstuk 1. Mijn lief is voor mij. Jezus betekent voor mij... En dat is prachtig. Ze omschrijft wie Jezus voor haar is, wat hij voor haar kan betekenen, wat hij aan haar kan geven. En trouwens, heel belangrijk, God houdt net zoveel van haar aan het begin van het boek als aan het eind van het boek. Hij houdt van haar en het is niet dat hij ineens meer van haar houdt aan het eind van het boek. Maar hun relatie is wel in een ontwikkeling. De volgende belijdenis is in hoofdstuk 2 vers 16. Mijn geliefde is van mij en ik ben van hem. Dat is al anders dan alleen maar wie Jezus voor jou kan betekenen. Mijn geliefde is van mij en ik ben van hem. In hoofdstuk 6 vers 3 is het. Ik ben van mijn lief en mijn lief is van mij. Dat is al andersom, hè? Hij is van mij en ik van hem, maar ik ben van hem. En dan gaat het nog een stapje verder in hoofdstuk 7 vers 11. Ik ben van mijn lief en naar mij gaat zijn verlangen uit. Het lijkt hetzelfde, maar het is een heel klein nuanceverschil. Naar mij gaat zijn verlangen uit. Zijn verlangen, wat hij, dat staat centraal in haar leven. Dat is haar grootste wens, is om hem te dienen. Om zijn verlangens, dat die uitkomen. En hoe zou, dat is dan ook weer leuk, hè? Hoe zou de bruidegom hier dan weer op reageren? Hè? Hoe zou Jezus daarop reageren als hij ziet dat iemand die in nood is en in pijn is en middenin zijn of haar nood Jezus groot maakt? Wat denk je? Razend enthousiast natuurlijk. Je bent zo mooi, hoofdstuk 6 vers 4, en dat is zijn reactie. Je bent zo mooi, vriendin van mij, zo bekoorlijk als Tirza, zo lieflijk als Jeruzalem, zo ontzagwekkend als een vaandelvrouw. Nou, dat zijn allemaal hele mooie symboliek zit erin. Daar gaan we nu even niet naar kijken, maar hij zegt, wend je ogen van mij af, ze verwarren mij. Oh, kijk niet zo naar mij, want ik smelt als je zo naar me kijkt. Ik word er helemaal raar van. Ik weet niet meer wat ik moet doen, zo blij. En dan staat er verderop, dan staan we een heel stuk over. Hij omschrijft wie zij voor hem is. Dat is een prachtig stuk. Dan in hoofdstuk 8 vers 5. Daar staat: wie is zij die daar uit de woestijn komt, leunend op de arm van haar lief? We hebben eerder over een woestijn gehad. En toen ging het om Jezus. In de NBV staat er zij, maar dat is de enige vertaling waarin het een zij is. Alle andere vertalingen zeggen wat. Wat komt daar uit de woestijn aanzetten? En ik geloof dat het toen om Jezus ging, die in zijn eentje door de woestijn ging. Hij is de weg voorgegaan voor ons. Hij weet als geen ander wat lijden is. Als jij moeilijkheden hebt of dingen hebt waar je tegen aanloopt, kun je het beste bij Jezus zijn. Want er is één iemand die ons is voorgegaan en die weet als geen ander wat lijden betekent. Maar wie is zij? Nu komt zij uit die woestijn. Leunend op de arm van haar geliefde. Dit is hoe zij uit de woestijnperiode komt. Uit die nacht. Leunend op de arm van haar geliefde. Het allerbeste wat je kunt doen als je in een woestijnperiode zit, is leunen op de arm van onze geliefde Jezus. En dan kom je eruit. Misschien niet zonder kleerscheuren, maar wel veel mooier. En dan zegt hij in vers 6. Draag mij als een zegel op je hart. Als een zegel op je arm. Draag mij als een zegel. Een zegel is eigenlijk ook, ja, ik weet niet of jullie dat kennen, dat er dan met wax een zegel, met een zegelring, bijvoorbeeld op een brief, dan werd het verzegeld, de brief. En dan was dan door het tekentje wat op het zegel stond, dan kon je ook zien van wie die was. Zo kon een koning kon zeggen, dit is van mij. Draag mij als een zegel op je hart, als een zegel op je arm. Zo mogen wij hem dragen. En sterk als de dood is de liefde. Beklemmend als het dodenrijk, de hartstocht. De liefde is een vlammend vuur. Een laaiende vlam. Dat is een mooie vergelijking. Liefde die wat vergeleken wordt met vuur. En niet een klein vlammetje bovenop een kaarsje, hè? De liefde is een vlammend vuur, een laaiende vlam. Nou, ik stel me daar dan echt, wow, hè? Als we hebben dan een houtkachel, en als dan de houtkachel aan is, oh, dan kan het soms zo mooi zijn om daarnaar te kijken. Dan denk je, goh, wat is vuur toch iets apart, hè? Wat is het toch bijzonder? De liefde is als vuur. Zeeën, niet een kopje water, zeeën kunnen haar niet doven. Rivieren spoelen haar niet weg. Wow, dat is een vuur. Zeeën kunnen haar niet doven. Wat er ook gebeurt in je omstandigheden, wat voor zeeën je soms ook ervaart misschien in je leven, het kan niet jouw liefde voor Jezus doven als je dat niet wilt. Ik vind dat ook zo'n hele mooie, dat bedenk ik me nu ter plekke. Jesaja 43, is ook zo mooi. Moet je door het water gaan, ik ben bij je. 43 vers 2. Of door rivieren, je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan, dat zal je niet verteren. De vlammen zullen je niet verschroeien. Want ik, de Heer, ben je God, de Heilige van Israël, je redder. In vers 4. Je bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol en ik hou zoveel van je. Dat is dat vuur. Bent u nog een beetje vurig voor God, zeggen we dan? Hè? We hebben het zo gemakkelijk over dat vuur. En dan zeggen we, oh Heer, kom met uw vuur. Weten we wel waar we het over hebben? Als we dat zingen? Kom met uw vuur. Wow, dat is niet niks. Zeeën kunnen haar niet doven. Maar het vuur loutert je ook. Er staat, ik geloof ergens in Daniël, omschreven dat de ogen van Jezus zijn als vuur. Dus als je hem aan zou kijken en in zijn gezicht zou kijken, dan zouden zijn ogen zijn als vuur. En een hele mooie tekst ook erbij. Ik ga nu niet lezen. Er staat geloof ik iets in 1 Korinthe 3 daarover. Mocht je aantekeningen maken. En 1 Petrus 1 vers 7 gaat er ook over hoe we gelouterd worden door het vuur. Dat goud gelouterd wordt door vuur. Maar als je door het vuur gaat, dan komt er goud uit tevoorschijn. En dat is dan zo'n mooie troost. Zo mooi iets. En ik geloof ook echt dat we als gemeente door een seizoen van testen zijn geweest. We hebben het voor een paar weken terug, toen met die week van gebed kwam, het ook een stukje uit Hooglied. Zie, de winter is voorbij, het voorjaar is gekomen, het nieuwe seizoen is gekomen. We zijn door een winter heen gegaan, we zijn door een seizoen van testen heen gegaan. En in dat seizoen, ik weet niet hoe het met jullie is, ik begrijp niet alles, maar ik geloof dit wel. Dat God dingen gebruikt om ons nog mooier te maken. Nog meer op hem te doen lijken. En je kunt op twee manieren eruit komen. Je hoeft er niet zo uit te komen. Dat vond ik zo mooi van Gene Edwards. Van dat, wat hij, hoe hij dat omschrijft. Dat gekruisigd worden door christenen. Het kan je zo raken dat je je geloof verliest. En ik heb het gezien om me heen. Mensen die al jaren christen zijn en al teleurgesteld raken, of in leiderschap, of in andere christenen, en hun rug omdraaien van de kerk, maar soms ook van God. Dat kan ook. En die mensen die hebben we lief. En dat kan alleen als je dat vuur ook toestaat om jou, door jouw leven heen te gaan, om jou te zuiveren en te reinigen. Zou een man met al zijn rijkdom liefde willen kopen, dan werd hij smadelijk veracht. Dit is niet iets wat je kunt verdienen. Het is niet iets wat je kunt kopen. Die liefde die is voor ons beschikbaar. God, het leven met Jezus is een groot avontuur. En dat maakt het leuk, dat maakt het spannend. Het is nooit saai. Nooit saai. Is het wel eens saai? Komt u wel eens in een sleur? Ik wel hoor. Maar God wil ons er ook altijd weer uithalen. Uit die sleur. Wat we eigenlijk gezien hebben door deze reis heen, zijn verschillende keuzemomenten als het ware. De eerste was haar bekering, dat ze ervoor kiest, dat ze zegt van dat haar visie is, trek me met u mee, laten we samen rennen, ik wil voor u gaan. En dan de eerste is de uitnodiging om uit haar veilige plekje, om niet alleen maar te consumeren, maar om ook echt met hem te gaan. En dan zegt ze, ik wil. Dat is een keuze van de wil. Een wilsbesluit. Maar dan staat hij aan de deur en zegt, oké, laten we dan nu ook echt gaan. De keuze om te willen gaan is nog niet hetzelfde als het gaan zelf. Laat zij iemand, bijna is hetzelfde als niet. Bijna is hetzelfde als niet. Ja, ik ga bijna, betekent dat je nog niet bent gegaan. Je kunt wel A zeggen, maar B zeggen, dat is nog weer wat anders. Hè? Ik wil nog met één tekst met jullie lezen uit Filippenzen 3. Misschien mooi om hem er even bij te pakken. Het klinkt trouwens misschien, ik vraag me dan wel eens af, hè, wat er dan allemaal door jullie heen gaat als ik dit zo vertel. Want ik kan me best voorstellen dat het best wel zware stof is. Of hoe zeg je dat? Het is niet echt een, dat lijkt dan misschien in eerste instantie niet een yippie preek of zo. Maar het is het wel. Want er is zoveel vreugde als je hier doorheen gaat. Dat is gewoon bijna niet uit te leggen. Wandelen met Jezus is een vreugde. Dat is een mysterie. En helemaal voor de wereld is het een mysterie dat je midden in je moeilijkheden blij kunt zijn. Dat kan alleen God maar doen. We hebben dat wel gezien. Ik heb het ook al gezien bij mensen die een geliefde hadden verloren. En eigenlijk heel de wereld dacht van, je moet nu heel verdrietig zijn. En natuurlijk is het verdriet. En tegelijkertijd, als je dan ziet dat mensen nog vol Jezus kunnen zijn en nog kunnen glimlachen, dan is er, de wereld begrijpt daar helemaal geen bal van. Die snapt dat niet. En dat is ook, dat kunnen we ook niet uit onszelf. Maar daarom is het zo'n vreugde om de reis met Jezus te gaan. Filippenzen 3, vanaf vers 7 tot 10. Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van Hem heb ik alles prijsgegeven. Ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen en één met Hem zijn. Niet door mijn eigen rechtvaardigheid, omdat ik de wet naleef, maar door die van God, de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus. Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. Ik wil delen in zijn lijden en gelijk worden in zijn dood. Er is niets zo mooi dan met Jezus te wandelen. Met Jezus door het leven te gaan. En dan is het ook waar je doorheen gaat. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. Ik vrees geen kwaad, want hij is bij mij. Wat een geweldige God dienen wij. Er is echt geen God zoals onze God. Echt niet. En ik geloof ook echt dat God tegen sommigen van jullie wil ja, wil, gewoon wil eren, als het ware. En wil zeggen van, wauw, wat ben je mooi. Wat ben je prachtig. Dat je in jouw omstandigheden mij gezocht hebt. Wauw, wat ben jij mooi. Wat ben jij prachtig. Goud. Goud is er uit de voorschijn gekomen. Het is gewoon een bemoediging. Drie dingen door deze reis heen. Bekering. Bekering is gewoon woord. Maar het betekent eigenlijk gewoon dat je zegt, oké, ik wil een reis starten met Jezus. En dan start je de reis. Je zat misschien op een hele andere reis, op een heel andere tocht. Je zegt, nou, maar nu ga ik het avontuur met Jezus aan. Dat is de eerste. En dan daagt hij je uit om niet alleen maar te consumeren. Wat heel goed is trouwens hoor, we moeten wel blijven consumeren. Hè? Consumeren is niet fout. We mogen eten van Jezus, mogen ontvangen van Jezus. Moeten we zelfs blijven doen. Niks mis mee, maar het is niet het enige. Het is de basis waarvanuit we mogen gaan. En dan het gaan zelf. En misschien, ik kan me voorstellen dat iedereen die hier zit, ergens anders staat in die reis. Als dit A is en daar is B, dan sta jij misschien het gevoel hier. En de ander die staat voor zijn gevoel misschien hier. En de andere die denkt van, goh, ik heb eigenlijk geen flauw idee waar ik eigenlijk sta. Iedereen staat op een andere plek. Maar God houdt van je waar je ook bent. Hij houdt niet pas van je aan het einde van de reis. Hij houdt al van je voordat je aan de reis begint. Al voordat jij aan je reis met je avontuur met Jezus begon, hield hij al van jou. Oké, zullen we een moment onze ogen sluiten? Dank u wel, Heer, dat het leven met u zo fantastisch is. Dank u wel, Heer, dat u goed bent. Dat u zo heerlijk bent, dat u zo mooi bent. Dank u wel voor uw liefde voor ons, Heer. Dat uw liefde voor ons, dat het als een vlammend vuur is. En dat zeeën haar niet kunnen doven. Heer, wilt u deze reis zegenen? Heer, we bidden voor dit leven. Heer, het begin van deze reis. Het begin van dit avontuur. Heer, u belooft ons niet altijd een rustige reis, maar wel een behouden aankomst. En we vragen uw zegen over deze reis in de naam van Jezus.